Welkom bij de nieuwe aflevering van de Gewauwel podcast. Nummertje 11 zitten we op. Mijn naam is nog steeds Mark Wouwmans. Ik host deze podcast al 10 afleveringen met veel plezier. Jazeker. En dat gaan we zeker nog even doen, dames en heren. Binnenkort trouwens wel eindelijk, ja, gelijk even podcastnieuws. We gaan binnenkort deze week nog een podcast opnemen in Comedy Club Haug met een gast. Ja, we gaan een gast doen. We gaan een gast uitnodigen en die gaan we erbij halen. En dan gaan we lekker wauwelen met z'n tweeën. Dat was hartstikke leuk, ik heb er zin in. Dus dat gaan wij eind van deze week doen. Waarschijnlijk volgende week online. Maar zover zijn we nog niet. We zitten nog bij aflevering nummer 11. En dan gaan we... waar gaan we het over? Ja, ik heb het even over... Wat ik eigenlijk eventjes wilde bespreken is... Is de documentaire... cannabis. Die heb ik de afgelopen weken met veel plezier zitten kijken op de NPO. En dat gaat eigenlijk over de Johan van Laarhoven. Dat is die Tilburgse koffieshophouder. Naar Thailand is verhuisd met zijn miljoenen. Die hij verdiend heeft met de handel in wiet en hash. En die is... vervolgens op verzoek van de Nederlandse overheid, die had een soort van onderzoek naar hem ingesteld en dat ging allemaal niet goed of zo, weet ik veel. En toen hebben ze de Thaise overheid, de Thaise autoriteiten verzocht om die van Laarhoven op te pakken vanwege witwassen van weet ik veel dingen. En vervolgens heeft Thailand ook dat braaf gedaan en die hebben in 2014 hebben ze die man veroordeeld ook voor tot 103 jaar maar liefst voor het witwassen van geld verkregen uit drugshandel. Wat natuurlijk sowieso een beetje raar is als je die feiten niet gepleegd hebt in dat land of zo. Ik vind het een beetje weird, toch? Ja, toch? Dan leef je die toch gewoon uit dat land die daarom verzoekt en dan zoek je maar uit met je shit. Dat denk ik dan. Maar goed, Thaise mensen dachten er anders over. Die hebben dus die man samen met zijn vrouw veroordeeld. En... nou, daar gaat dus de documentaire over. Tegelijkertijd gaat het eigenlijk ook over de... wat op zich niet zo vreemd is, want die man was ook een van de pioniers. Maar het gaat eigenlijk over hoe die hele coffeeshop business... en hoe het hele gedoogbeleid en hoe dat allemaal ontstaan is. En dat is eigenlijk super interessant. Je ziet daar komen drie mannen aan het woord. Er komen weer mensen aan het woord. Maar wat wel raar is aan die documentaire, laat ik het zo zeggen. Want het gaat dus over die Johan van Laarhoven. Maar tegelijkertijd gaat het dus ook over de opkomst van de cannabis in Nederland. Dus het zou eigenlijk voor de mooigheid gewoon twee documentaires moeten zijn. Want het wordt een beetje hier en daar een beetje geforceerd met elkaar... verweven, om het zo te zeggen. Maar wat ik dus interessant vind, is die opkomst van die cannabis en die coffeeshop business in Nederland. Dat is echt super interessant. Dat is eigenlijk dus begonnen, ja, ik wist dat niet, met dat Holland Pop Festival. Dat is het allereerste festival, en dat wist ik wel toevallig. We hebben ook een documentaire. Ja, kijk wat documentaires af, joh, deze tijd. Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat het iets te maken heeft met corona, denk ik niet. Dat hele verhaal is dus ontstaan tijdens dat festival. Dat is in 1970 was er een Holland, dat heette Holland Pop Festival in het Kralingse Bos. Het was vreselijk groot succes. Het was ook heel mooi weer. En toen kwamen ze eigenlijk erachter, ook bij de politie en bij de overheden, dat blowen en dat hash en dat wiet, dat was toch wel een dingetje. Ik weet niet of dat nou gedurende de dag is of in de aanloop naar dat festival toe. Hebben ze toch wel besloten bij de politie hogerop van... Nou ja, weet je wat, laten we dan maar oogluikend toestaan, dat hele wietgebruik. Zolang ze dat maar een beetje op dat festivalterrein doen, dan staan we dat gewoon toe. Maar er waren ook gewoon heel veel undercover politieagenten die daar wel een beetje toezicht op hielden of zo. En daar... waren er dus een aantal mensen die dat gezien hebben. Die ook, was een gozer. Dat is dan, achteraf blijkt dat dus dan de oprichter te zijn van de Bulldog Coffeeshop in Amsterdam. Henk de Vries, die was daar ook. En ik geloof dat die verkoopt hier en daar wat hash of zo. En binnen is binnen no time door zijn hash heen. En die ziet op een gegeven moment iemand anders zijn hash voor drie keer dezelfde prijs doorverkopen. Dus die is naar huis gegaan. Die is naar Amsterdam gegaan. Die is met een zak vol met stuff, zoals ze dat dan noemen. Teruggegaan naar het festival. En die heeft daar een hoop geld verdiend. En vanaf dat moment zijn er dus een aantal mensen geweest. Die dachten, wij gaan een coffeeshop beginnen. En dat was dus die Henk de Vries van de Bulldog. Je hebt dan die Ben Dronkers. Ja, die doet nu dan Heeft een hele fabriek met hennepproducten en zo. Maar die doet dan nu Sensi Seeds. Dat heeft hij geloof ik al een jaar of 30. Verkoopt hij wietzaadjes. En je hebt dan Wernhard Bruining. Dat is eigenlijk de baas of de koning van de CBD-olie. En die dat nu op dit moment natuurlijk een booming is. En de medicinale wiet. Die drie mannen, die vertellen dus eigenlijk hoe dat allemaal gegaan is, hoe dat allemaal opgezet is, hoe ze allemaal tegen werden gewerkt. En je ziet ook allemaal beelden uit Amsterdam van de jaren 70. Dat is echt superleuk om te zien. Die Henk de Vries is dus, voor mij hebben ze alle drie, zijn die drie gasten zijn dus coffeeshops gaan beginnen. Die Henk de Vries van de Bulldog, die was de eerste. Dus de Bulldog was de eerste coffeeshop in Nederland. En ja, dan zie je toch al snel dat het behoorlijk tegengewerkt wordt. En dat snap ik op zich ook wel weer. Ik bedoel, ja, dat is nieuw, weet je wel. Maar het vond ik ja, wat daar natuurlijk een beetje raar aan is, is dat er was natuurlijk ook nog helemaal geen regelgeving omtrent die hele shit. Geen wetgeving. Dus toen is Dries van, ja, jullie krijgen allemaal les hoor, dames en heren. Dit is gewoon een grote lezing over wat er aan de hand is. We hebben daar dus op een gegeven moment kwam daar Dries van Acht. Dat was dan toen de tijd de minister van Justitie. En die heeft zoiets gezegd van, jongens, dit gaat nergens over. Er waren natuurlijk een hoop mensen die zeiden, ja, maar het is drugs, het is slecht. En toen hebben ze daar eens onderzoek naar laten doen. En toen bleek dus dat wiet natuurlijk helemaal niet zo vreselijk slecht is. En toen heeft die Dries van Acht gezegd, weet je wat, wij gaan doen. Er zijn nu een aantal mensen die daar een coffeeshop zijn begonnen. We gaan dat gedogen. Gewoon om even de scheidslijn te maken tussen criminaliteit en iets wat niet zo heel schadelijk is. Dus laten we in deze tijd gewoon even de boel gedogen. Maar ook ja, met het idee van we gaan hier later even op verder. Weet je wel? Nou, dat is nooit gebeurd. We zijn nu 50 jaar verder. En er is nog niemand geweest die dacht, laten we dit nou even anders aanpakken. En dat is zo raar om te zien. Dat we dus eigenlijk van ja, vooruitstrevend land op het gebied van wiet en hash, die dat allemaal gedogen, naar een soort van land zijn geworden die echt zwaar achter de feiten aanlopen. Dat is namelijk het hele schokkende aan het hele verhaal. Die Johan van Laarhoven, die hebben ze dus vanuit de Nederlandse overheid gewoon echt aangepakt alsof het een van de randdebiel is. En ik denk bij mezelf, ja, maar je mag toch gewoon wiet verkopen? Wat is nou eigenlijk, waarom zou je iemand op die manier willen pakken? En dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Je ziet op een gegeven moment gewoon een soort van een bepaalde groep mensen in Nederland die daar zo spastisch mee omgaan. Dat is echt bizar om te zien. Je ziet dus ook mensen die er een constante persoonlijke strijd van maken. En denk ik bij mezelf, ja, maar wacht eens even. Als je er geen duidelijke wetgeving over hebt, waarom zou je hier dan een heel probleem van maken? Toch ben ik nou een rare snuiter. Ik doe het gewoon nooit moeilijk, denk ik dan. Ik ben toch ook een hele makkelijke joh. Waar was ik nou? Nou goed, lang verhaal kort. Lang verhaal kort. Het is die van Laarhoven is dus in principe. Er zijn dus nog steeds mensen bij het Openbaar Ministerie die dan zo'n man willen aanpakken. Kijk, ik moet ook zeggen, zoveel kennis heb ik ook niet over die zaak. Waarschijnlijk, misschien heeft hij wel allemaal dingen gedaan die ik niet weet. Maar het lijkt er toch sterk op dat er nog steeds een hoop mensen zijn die zo'n. Ja, zo'n persoonlijke strijd hebben met coffeeshops. Dat denk ik, ja, maar maak gewoon even hier wat regels over, joh. We worden aan alle kanten, aan alle landen worden we voorbij gestreefd, omdat ze allemaal wiet hebben gelegaliseerd. Sterker nog, een hele business is het geworden, goed verdienen in de business. En in Nederland zijn we nog steeds bezig om coffeeshophouders te. Ja, ik vind het een beetje raar, man. En blijkbaar is dat nog steeds, zit het er heel diep ingeworteld bij heel veel politici. Wat ik. Hoe kom ik erop? Ja, dat is een beetje een lange intro, maar mijn punt is eigenlijk. Ik ging de nieuwe maatregelen eens even doornemen die ze hebben ingevoerd bij de laatste, weet ik veel. Dat je dus niet meer na 8 uur alcohol mag kopen in de winkel. Maar je mag dus ook geen alcohol bij je hebben. En daar zat een zinnetje onder. Je mag dus na 8 uur geen wiet op zak hebben. Ja, dat vind ik toch wel een beetje raar. Ik wil niet helemaal lange Frans op jullie gaan, hoor, maar het is toch een beetje weird dat je geen wiet op zak mag hebben. Wie bedenkt dat? Wat zijn dat voor mensen, joh? Ja, ik snap dat niet. Ik zelf ben namelijk best wel recreatief gebruiker van wiet en hash. Ik vind het leuk om te doen. Niet al te vaak, niet al te weinig. En ik heb ook voor mezelf een regel. We gaan alleen blowen als we alles gedaan hebben in het leven. Ik het is niet dat ik 's ochtends opsta en dat ik dan gelijk begin te blowen. Maar ik wil gewoon alles gedaan hebben. En dan vind ik het lekker om 's avonds even een jointje te roken. Ja, nu in de coronatijd is het even anders. Ik sta gewoon heel vroeg op. Zorg dat ik om 11 uur alles gedaan heb. En dan kan ik om 11:30 beginnen met blowen. Heerlijk. Nee, maar goed. Jongens, ga die documentaire kijken. Jongens en meisjes. Ja. Ga die documentaire kijken. Het is een hele interessante documentaire. Mocht je hem nog niet gezien hebben. Wat wel heel irritant is aan die documentaire is de voice-over. Oh, wat een hinderlijke voice-over, zeg. Ja, ze hebben een miskleunen gemaakt in die documentaire. Ja, die voice-over is echt fucking hinderlijk, man. Ja. Ja, ik kan niet overal positief over blijven natuurlijk. Nee, goed, dames en heren, ga lekker die documentaire luisteren. Yes. Kijken. Ja, documentaire kijk je, podcast luister je, Mark. Beetje opletten. Niet meer, toch maar even geen jointje meer roken zo voor de opnemen van zo'n podcast. Dat is toch, Dat doe ik professioneel. Oh ja, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Mensen, ja, het is dat veel mensen het toch niet allemaal doorgekregen hebben. Maar Donald Trump is dus niet herkozen voor de tweede termijn. Ja, ik denk dat veel mensen dit echt voor het eerst horen. Want het is nauwelijks dit nieuws geweest. Nee, Joe Biden is gekozen bij de verkiezingen in Amerika, heb ik het natuurlijk over. Donald Trump gaat het niet meer worden. Nee, die heeft één termijn gered, wat ik op zich wel verrassend vond. Ik denk, die gaat gewoon lachen de tweede termijn in, weet je wel. Maar nee, het is Joe Biden geworden. Mensen vierden het alsof Nederland bevrijd was. Mensen gingen gillend over straten. Ja joh, mensen hebben slapeloze nachten gehad. Ik denk alleen maar van boeien, man. Yeah. Ik zei het een keertje tegen iemand, maar die Joe Biden is toch ook niet echt, een goeie of zo, toch? Ik heb het foto's voorbij zien komen, of filmpjes, dat hij dan aan van die kleine kinderen zit te friemelen of zo. Heel, heel eng mannetje vind ik dat, die Joe Biden. Ja, maar Donald Trump, ben je voor Trump dan? Gelijk dat soort, nee, ik ben ook niet voor Trump. Kan het misschien naast elkaar bestaan? Misschien zou dat kunnen. Hè, dat zijn van die mensen, dat als ik heb... Ik hou sowieso niet van extremisten. Daar ben ik sowieso niet van. Ik beschouw mezelf ook als lichtelijke links persoon. Maar daar mag je geen kritiek als links persoon. Mag je geen kritiek hebben op linkse mensen. Dat is of linkse politici. Dat is zo weird. Als ik een keertje wat heb over partij Denk, dan heb je alle mensen. Nee, maar Wilders. Ik zeg toch ook niet dat Wilders goed is. Ik zeg toch. Snap je wat ik bedoel? Het is niet. Je kan tegenwoordig geen normaal gesprek meer voeren over dingen. Dus als ik iets zeg over Joe Biden. Oh, nee, jij bent voor Trump. Nee, ik ben niet voor Trump. Sowieso interesseert het me geen zak wat er in Amerika gebeurt. Als ik heel eerlijk ben. Ja, het gaat minder leuke televisie opleveren. Daar ben ik wel bang voor. Dat is het enige waar ik me druk om maak. Maar waar had ik het over? Trump. Nee, gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden. Wat ik wel, ik wilde toch even met jullie delen, jongens. Ik heb een nieuwe hobby. Ik heb een nieuwe hobby. Dat is namelijk Facebook groepen. Ja, ik ga mezelf. Daar ben ik eigenlijk lichtelijk opgekomen omdat ik een tijdje geleden. Ja, dat heeft niks met Facebook te maken. Maar ik ben een tijdje geleden kreeg ik een soort pamflet in de bus. Dat ging over verkeersoverlast in mijn straat. En dat was in de eerste lockdown. En toen heb ik, dacht ik, ja, ik stond me eigenlijk ook wel een beetje aan het verkeersoverlast. En toen heb ik die petitie ingevuld. Einde van de petitie, wordt gewoon een aantal, meer keuzevragen. En het laatste stuk stond er dan een stukje over. Dat ik eigenlijk een stuk tekst kon ik dan vrij invullen of ik nog verdere opmerkingen had. Nou had ik. Ik kon ongeveer 250 tekens kon ik kwijt. Nou, ik wist niet dat je zoveel frustratie van je af kon schrijven in 250 tekens. Nee, wist ik niet. Ik heb echt... Ja, je kan hoop... wat ik dus achterkwam, je voelt je ineens gehoord. tijdens bij zo'n petitie. Want ik heb dat al mijn frustratie tot aan de laatste punt. 250 tekens, overal van alle 250 tekens gebruikt. Dat stuur je dan op en je krijgt dan een reactie. En vervolgens kreeg ik ook een mailtje na een paar weken. Kreeg ik een mailtje met wat voor actie er ondernomen werd naar aanleiding van de petitie. En je voelt je serieus genomen als burger. Dat is wat er aan de hand is. Je voelt je ineens gehoord. En ja, daar heb ik al een beetje problemen mee natuurlijk. Ik voel me af en toe gewoon niet gehoord. En als je daar niet uitkijkt, dan bouwt dat op. Hè. En dat wordt één bonk frustratie. En voor je het weet loop je ergens binnen. En dan gebeurt er van alles. Maar... Dus ja, oh ja, en dat was het mooie van. Ik kreeg dus na een paar weken kreeg ik een reactie van die petitie. En met reacties op reacties. Ja, er waren wel mensen die, er begonnen dat ze namelijk ook een aantal reacties hebben gekregen uit de buurt. Dat de identiteit van de buurt wel behouden moest blijven. Wat dat in godsnaam te maken heeft met verkeersoverlast, is mij een groot raadsel, maar het laat je enigszins wel raden natuurlijk. De identiteit van de buurt moet wel behouden blijven. Kortom, je mag gewoon overal je auto neer flikkeren, want anders wordt de identiteit van de buurt aangetast of zo. Maar wat ik daar grappig aan vond, mensen reageren dus overal op. Ik denk, ik voel me al heel erg gezien ineens, gehoord door zo'n petitie dan... in te vullen en dat je daar dan feedback op krijgt. Maar ik heb dus hetzelfde bij een Facebookgroep. Ja, ik heb me laatst dus toegevoegd. Ik ben lid geworden van een Facebookgroep. Dat heet, moet ik even spieken. Dat is de vogel. Ja, het is een Facebookgroep over vogels. Vogels kijken en vogeltips en waarnemingen en zo. Ja, ik vind dat leuk. Ik vind vogels gewoon leuk. Ja, ik ben oude lul aan het worden. Ik vind vogels gewoon leuk. En dus als ik dan ergens in een bos loop, wil ik weten wat voor vogels het zijn. En waar ik bepaalde vogels kan vinden. Dat vind ik grappig. Doe het. Die Facebookgroepen gaan all out. Die mensen zijn niet helemaal lekker. Ik zie op een gegeven moment... Ja, dit niveau hebben we dan. Ja, dus, ja, ik vind het toch leuk. Ik kijk dan... Een voorbeeld van een bericht wat er dan gepost wordt in zo'n groep. Iemand post een foto van een musje in een pindakaaspot. Ja, je kan dus pindakaaspotje ophangen in de tuin. En daar komen vogels op af. Vinden ze leuk. Ja, vinden ze lekker of zo. Maar die vrouw post een foto van een pindakaaspot met een musje erin. Die zegt erbij, er slaapt elke avond een musje in de vogel in de pindakaaspot. Ja, hilarisch. Natuurlijk, verder niks bijzonders. Vervolgens, ik denk dat bericht wel meer dan 100 reacties had. Want... mensen werden boos waarom zij een foto posten van een pindakaaspot met een dode mus erin. En dus die vrouw zegt, ja, maar het is geen dode mus. Ik zeg nogmaals, die mus slaapt. Nou, joh, de mensen gingen helemaal uit een plaat. Ik heb genoten. Het is fantastisch. Je kan het doen. Ik ben me dus... Sindsdien ben ik met gewoon random... Ik heb het ook met iemand anders een keertje over gehad. In de buurt heb je namelijk... daar heb ik me toen de tijd uit laten schrijven. Ik was ooit lid geworden van de buurt-app. Of de buurtgroep hier in de buurt. De mensen die daarin reageren, het is ongelooflijk. Wat daar allemaal voor onzin uitgekraamd wordt, het is ongelooflijk. Er werd op een gegeven moment werd er gezegd dat er ergens een kinderfietsje stond met een kinderslot, of met een slot erop, wat daarmee gedaan werd, want daar stond behoorlijk in de weg. Je moet eens kijken wat mensen... Uiteindelijk is iedereen racistisch. Ik weet niet hoe dat van kinderfietsje naar racistisch gaat. Mensen zijn racistisch, mensen zijn extremisten, mensen zijn hufters, dieven. Allemaal vanwege een Facebook berichtje in de Facebookgroep. Ik kan iedereen aanraden, je moet een Facebook, ga alsjeblieft lid worden van een random Facebookgroep. Het gaat echt iets toevoegen aan je leven, geloof mij. Ja, verrijk je leven met een Facebookgroep, mensen. Tip van mij, gratis tip. Ja, dan is het toch wel tijd om weer een einde aan te breien. Ik even een klein berichtje wat ik nou toevallig net even tegenkwam, is dat de acteur Wentworth Miller niet zal terugkeren in Prison Break. Prison Break, is dat niet al een serie die ongeveer 45 jaar, 1000 jaar oud is of zo? Nee, hij wil de 48-jarige acteur die in 2013 liet weten homoseksueel te zijn, wil geen heteroseksuele personages meer spelen. Oké. Ja, dat kan. Ja, dat maakt je een hele slechte acteur, maar oké. Hoeveel Hoeveel rollen speelde je hiervoor dan? Want ik ken hem alleen van Prison Break, toch? Ik ken Prison Break niet eens, dus... Daar ken ik dat gezicht in ieder geval van. Maar ik vind het op zich wel weer een goeie. Ja, ik denk, ja, op zich, misschien kan je dit gewoon nog wel in de verhaallijn gooien, toch? Ik bedoel, 8 jaar... Ik ken het niet, hoor. Volgens mij, als je 8 jaar bezig bent met Prison Break, zit je waarschijnlijk nog steeds in de gevangenis. En de kans dat je na 8 jaar in de Amerikaanse gevangenis homo wordt, is op zich ook vrij groot. Dus je kan volgens mij dit gewoon binnen het thema waar je al mee bezig was, namelijk Prison Break, kun je best wel voor een breakthrough zorgen door inderdaad gewoon als homo verder te gaan in exact dezelfde rol. Ja, misschien wel een ideetje, man. Goed, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. En alsjeblieft, tell your friends about de podcast. Vertel dingen, vertel mensen, stuur het door, like het, abonneer je. Al die dingetjes, ik ben jullie dankbaar. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oké, dag.